vaststellen van de beleidsnota omgevingsrecht. En dat geldt ook voor agenda punt 10. Bij beide ben ik portefeuillehouder of medeportefeuillehouder. Dus ik zou aan de heer Monroy willen vragen om het voorzitterschap bij die twee agenda punten over te nemen.
Goed, de kadernota omgevingsrecht. Wie wenst daar in eerste termijn het woord over te voeren? Ik zie de heer Bamberg. Ik zie mevrouw Schildkamp. Ik zie de heer Horst. Ik moest even nadenken. En meneer Troost. En ja. Verhaar. Ja, Verhaar. Ja. Dat was het in eerste. Goed, meneer Bamberg, nu het woord.
Mooie bijdrage. Ik ben een oud amendement staan voorlezen. Meneer de voorzitter. De leefomgeving is van groot belang voor het woongenot van de bewoners van Nieuwegein. Leefomgeving werd ook als eerste genoemd tijdens de toekomstvisiebijeenkomst met bewoners hier op de tweede verdieping, 13 april jongstleden. De beleidsnota omgevingsrecht gaat over die directe leefomgeving van de bewoners en is daarmee eigenlijk de belangrijkste nota's van onze beleidsnota's. We moeten met grote zorgvuldigheid omgaan met de leefomgeving. Daarnaast moet de gemeente ook initiatieven stimuleren en faciliteren van diezelfde bewoners, als eigenaren van grond bijvoorbeeld. Die twee belangen die kunnen haaks op elkaar staan. We hebben het vanavond eigenlijk al aan de orde gehad. Dat vereist een zorgvuldige procedure om alle belangen te wegen en vervolgens op transparante en democratische wijze een besluit te nemen. Dat wordt ongetwijfeld bedoeld met het ja-mits-principe in deze nota. Maar de praktijk van de afgelopen 30 jaar heeft geleerd dat zelfs onder de oude wet dat ja-mits nog wel eens wat ruim werd uitgelegd. En het mag niet zo zijn dat de bewoners kunnen doen waar ze zin in hebben zonder eerst zorgvuldig met andere bewoners te hebben overlegd. Het mag ook niet zo zijn dat illegale activiteiten toch wel achteraf geautoriseerd worden met een wijziging van het bestemmingsplan. En daarom vragen wij het college zorgvuldig om te gaan met dat ja-mits-principe en dat leidend te laten zijn ook de komende jaren. En ik ga er eigenlijk vanuit dat we daar geen motie voor nodig zullen hebben. Dank u.
Dank u wel. Meneer Horst.
Voorzitter, dank aan het college voor het aanleveren van het nieuwe raadsbesluit, waarin nu tenminste helder is welke kaders we als raad vaststellen en waarbinnen het college tot uitvoeringsbeleid kan komen. Het CDA steunt de keuze voor de positieve insteek van de ja-mits-benadering in deze beleidsnota. En dat geldt ook voor de risicogestuurde benadering in de vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Dit alles betekent voor ons echter niet dat we vervolgens ook maar alles moeten, moet kunnen in Nieuwegein. Die liberale insteek laten we graag aan andere partijen in deze raad over. Een gezonde, veilige en schone leefomgeving moet altijd het basiscriterium zijn. Maar we geloven dat daarbinnen nog veel mogelijk is. Misschien niet altijd alles precies zoals maatschappelijke partijen dat willen, maar eventueel wel op een iets andere wijze. Die positieve grondhouding bij de gemeente zien inwoners en ondernemers graag. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter, de beleidsnota omgevingsrecht is uitgebreid in de commissie Rom besproken. We hebben daar een aantal vragen gesteld en ook geleerd van de vragen van anderen. En daarom bleef er eigenlijk voor ons nog één vraag over die wij graag vanavond beantwoord willen zien voordat we kunnen instemmen met het voorstel. In het beslispunt met betrekking tot ambities wordt gesproken van de ja-mits-houding, net door de vorige spreker is ook al aangerefereerd. En ook wordt er gemeld dat men dan zal meedenken om eventuele barrières te slechten zonder de belangen van derden te schaden. Wij gaan ervan uit dat in de eerste instantie de structuurvisie en daarop volgend het bestemmingsplan leidend is en dat daarna de ja-mits-houding volgt. We zijn namelijk van mening dat inwoners ervan op aan moeten kunnen dat structuurvisie en bestemmingsplannen onomstotelijk vaststaan. En ook als gemeenteraad willen we niet voor onvoldongen feiten worden geplaatst. Voldongen feiten, sorry. We gaan ervan uit dat de wethouder dit zal onderschrijven. Maar we krijgen nog wel graag een toelichting over die ja-mits-handelwijze en hoe die precies in elkaar steekt.
Dank u wel. Meneer Troost.
Voorzitter, dank u wel. Deze beleidsnota gaat over 26 wetten plus nog een heleboel andere kleinigheden die nu samengevoegd worden en de gemeentelijke visie die daarbij hoort. In principe kan de nieuwe wet een verbetering zijn en een vereenvoudiging. Maar in feite moet het straks nog steeds in onze verdichte binnensteden natuurlijk gaan over de veiligheid en de kwaliteit van onze leefomgeving op straat, maar ook op school, in huis, op kantoor, om deze voor iedereen zo hoog mogelijk te garanderen. Dat is de fysieke kant van al deze regels die nu gebundeld worden. Daarvoor hebben we hoe dan ook de gebruikelijke en vooral ook onze technische disciplines nodig. Er worden door het college een aantal zinnige dingen gezegd over wat dat er volgens de plannen moet komen. Wat de ambities zijn en hoe doordacht dat dan allemaal ingezet gaat worden. Maar de verdere invulling wordt onmiddellijk afgeremd door een soort tekentafellogica die aangeeft dat een en ander straks uitgevoerd gaat worden via de huidige budgetten en de huidige formatieomvang. Zie je onder punt 3d van het raadsbesluit. Daar wordt naast die grens meteen aangegeven dat er toch, ondanks dat voornemen, de inzetmogelijkheden niet beperkt mogen worden in het geval van onvoorziene incidenten. Dan moet er een herprioritering in de uitvoering geregeld worden. Als het kalf verdronken is, puntje. Wijzigingen in de taakuitvoering zijn financieel ook van belang. Dat mag dan zelfs betekenen dat we via de begroting daarvoor de middelen regelen. Ten slotte willen we minimaal voldoen aan de huidige wettelijke kwaliteitseisen en aan de aanwijzingen van de tweede lijns toezichthouder, provincie Utrecht. En waarom dan minimaal, zou ik graag horen van de portefeuillehouder. Ons eerste commentaar betreft de beperking richting huidige budget. Met meer kansen voor het klooster, plannen voor Rijnhuizen en nog vele andere zaken zou het huidige budget wel eens ver onder het vereiste niveau kunnen blijven. Dat is ernstiger dan we denken, ook omdat in Nieuwegein er in het verleden van alles is misgegaan. De waterlelie is afgedekt door fraaie rapporten, maar zover ik weet mag de gemeente voor de kosten opdraaien. Het rapport van het COT over de Gijnse Hof is er nog nooit echt door de raad bestudeerd en besproken. Ons probleem is dat we in de voornemens wel een soort matrix vinden over prioriteiten. Maar wat doen we dan niet en hoe risico is dat, blijft buiten beschouwing. Hebben we trouwens de kennis in huis om dat te beoordelen? Kunnen we met dat beperkte bedrag de veiligheid en de kwaliteit van ons woonwerk en leefomgeving van onze inwoners garanderen? En hoeveel risico's kan de gemeente aan wanneer dat niet lukt? Hebben we straks nog iets over onze eigen situatie in te brengen, nu de provincie zo te zien op de stoel van de raad gaat zitten? Moeten we, als het op de financiële kant van de zaak aankomt, niet gewoon doen wat de WABO als wet ons nog steeds voorschrijft, in plaats van procedurele spitsvondigheden te misbruiken als stoplap voor misplaatste zuinigheid? Kunt u garanderen dat we straks ons kunnen verdedigen tegen vreemde plannen, zoals aan de structuurbaan, waar opeens onderhoud aan stadsbussen wordt gedaan? En hoe voorkomen we dat we met dank aan de provincie opeens een wolkenkrabber midden in onze wijk zien verrijzen? Voor deze beleidsnota stemmen, laat de raad een groot stuk inbreng en sturing verliezen. En het is de vraag of we dat willen en zeker als het om die misplaatste zuinigheid gaat. Voorzitter, dan heb ik namens de VSP en ieders belang een motie over het omgevingsrecht. En dan is het nog steeds de beleidsnota omgevingsrecht 2015-2018. Die dus nu nog, die is nog steeds kaderstellend. Dus die moeten we als uitgangspunt hanteren. Dat is de eerste. En de tweede motie is van de Verenigde Seniorenpartijen, CDA en ieders belang. En dat gaat met name over de bereikbaarheid van tijdens kantooruren en daarbuiten juist van stadstoezichthouders, BOA's enzovoort. En om het duidelijk te maken waar het over gaat, hebben we naast de motie ook een technische beschrijving van de kwaliteitscriterium staan, waarin de bereikbaarheid buitenkantoren genoemd wordt.
Uw spreektijd begint zijn einde te naderen.
Dus. Maar ik was net ook klaar.
Ja, maar ik weet niet wat u nog voor andere onderwerpen wil bewaren. Maar dat zullen een korte bijdrage worden.
Voorzitter.
Motie 3. Ik ontsla mezelf van de verplichting om de moties of het dictum voor te lezen, want het zijn teksten en meneer Troost heeft ze afdoende toegelicht. Ja, zijn getekend, maken onderdeel uit van het stuk. Meneer Verhaar.
Voorzitter, na het aanhoren van de commissievergadering hebben wij geconstateerd dat het college moeite heeft met het letterlijk uitvoeren van de wet. Er wordt dus niet vooraf gecontroleerd, maar achteraf. Wij steunen dan ook de moties van de VSP in deze. Door het wegen van de risico's en daarmee kleine onbelangrijke risico's niet mee te nemen in de werkzaamheden krijgen we een vreemde samenleving. Een instrument als zelftoezicht, en dan, ja, het is een prachtige term, maar wat houdt dat in? En vervolgens stellen, komt het tot handhaving? Als deze arbeidskrachten weliswaar bereikbaar zijn, want 's avonds en het weekend moeten ze via piketdiensten bereikbaar zijn, maar ja, dat zijn ze vaak niet, dan pas wordt de landelijke handhavingsstrategie gevolgd. Bij het uitgangspunt wordt vooraf inzichtelijk, maar niet op incidenten inspelen. Maar als er een incident is, of zijn, wordt er dan wel aan een herprioritering gewerkt. Deze tegenstrijdigheden geven ons geen vertrouwen in het uitvoeren en veilig houden van onze prachtige samenleving. Dank u wel.
Dank u wel. Dat was de eerste termijn aan de kant van de Raad. Dan kijk ik naar het college, wie van de twee de aftrap doet. Tenzij je daar nog in een schorsing over wilt beslissen. Maar ik zie dat het recht van de sterkste zegen viert bij het college. Ja. Dat heb ik niet gezegd. Het woord is aan de burgemeester.
Ja, het is dan toch wel lastig als je de wetgever voorschrijft dat je in één beleidsdocument twee portefeuilles moet behandelen. Dus ik sta hier vanuit de portefeuillehouder, als portefeuillehouder handhaving. En vergunningverlening zit bij de heer Snoeren. Die volgens mij dan soms eens iets moet zeggen over de ja-mits benadering en hoe dat dan precies werkt voor mevrouw Schildkamp. Dan laat ik die even liggen. Ik heb het tweede motie van de VSP nog niet. De eerste heb ik wel eerder gekregen. Laat ik zo zeggen, ik ga het ook niet alles herhalen, maar ik vind wel dat je op een andere manier kan aankijken tegen de inzet van onze personele capaciteit. Want we moeten breed de afweging maken wat we aan handhaving besteden, maar we aan een heleboel andere beleidsterreinen ook besteden. En we hebben in de commissie gezegd, en ik haal het hier, dat als wij als college vinden dat wij te weinig budget hebben om de handhaving op een goede manier uit te voeren, wij de eerste zullen zijn die bij de Raad komen met vragen voor de uitbreiding van budget. En dat doen we niet omdat we van mening zijn dat dat niet zo is. En de motie beleidsnota omgevingsrecht waar de heer Troost het over heeft, en de heer Verhaar zegt ook, het gaat over het letterlijk uitvoeren van de wet. De wet schrijft ook voor dat gemeenten beleidsvrijheid hebben over de wijze waarop ze de kwaliteitseisen in het besluit om omgevingsrecht invullen als het gaat over het stellen van prioriteiten. Sterker nog, de wetgever weet dat je nooit altijd alles overal kan controleren en geeft aan dat je via een analyse die je maakt van de omgeving, van alles wat er gebeurde in je stad, kijkt welke, waar de grootste risico's zijn en waar je de meeste aandacht aan moet besteden en dat je dan ook op andere dingen minder aandacht kan besteden. En ik krijg de indruk uit de motie die daar ligt, dat gezegd wordt, ja, u moet altijd alles precies letterlijk volgens de wet uitvoeren. Maar de wetgever zegt in diezelfde wet, u heeft beleidsvrijheid en als u dat goed onderbouwt, en dat is het toezicht van de provincie op, want die kijken of we dat op de goede manier doen, dan heeft u een verantwoorde uitvoeringspraktijk van de handhaving. En het voorstel wat hier ligt maakt dat heel inzichtelijk. Kijk naar dingen die urgent zijn, die risicovol zijn. Kijk naar zaken die onomkeerbaar zijn als het over milieu gaat. Die krijgen hogere prioriteit. Kijk ook naar effecten van hebben te maken met iemand die altijd zijn zaakjes goed op orde heeft en eens een keer per ongeluk in de fout gaat en heb je notoire overtreders. Dan ga je er op een andere manier mee om. Die afweging zit in, zit in de basis in deze voorstellen. En daarmee voldoen wij aan de wettelijke eisen. En als u meer wil, ja, dan krijg je inderdaad veel meer. Maar dan krijg je ook echt veel meer controles en veel meer incidenten. Wij denken dat het niet nodig is. Wij vinden dat we het nu op een verantwoorde manier doen. Ik ben het ook niet eens met de heer Troost over het COT-rapport. Heb ik de commissie gezegd, ik blijf het herhalen. Dat is aan de Raad aangeboden, dat is bediscussieerd, dat is afgerond. En elke keer de suggestie wekken dat we dat niet gedaan hebben, dat vind ik toch wel heel vervelend, omdat dat gewoon bezijde de waarheid, bezijde de bewaarheid is. Ja, de heer Verharen nog wel, ja, controle achteraf. Het probleem van controle is dat je dat altijd achteraf doet. Sturing doe je vooraf en controle doe je achteraf. Dus hoe je controle vooraf moet doen, ja, je kan kijken of de tekeningen en alles goed ingeleverd zijn, maar dat wordt ook gedaan. Maar uiteindelijk, hoe het in het werk uitgevoerd wordt, daar vindt de controle plaats. En die is eigenlijk altijd achteraf. Daar zitten we bovenop. En dat gaat heel vaak goed. En het gaat ook wel eens een keer niet helemaal goed. Dat moeten we ook erkennen, want het is mensenwerk waar we mee te maken hebben. En als je met opdrachtgevers te maken hebt die zich niet aan de spelregels houden rondom de vergunningverlening en ons meldingen niet doen die we wel nodig hebben om op tijd te kunnen gaan kijken, ja, dan heb je daarmee te maken. Maar dan zitten we daar ook bovenop om daar in te grijpen. En het Weverstedenhof is zo'n situatie waar we dat hebben laten zien hoe dat werkt. Dat is heel veel werk voor onze organisatie, dat hebben we liever niet. Maar dat doen we dan wel. Voorzitter, ik ben nog steeds even ontbeert mij nog een tweede motie.
Ja, maar zo meteen maar even schorsen. Wat kijken dus, als de tweede
misschien dat eerst de heer Snoeren dan even kan. Dan komt naar de tweede termijn op terug. Is
goed. Ja. Meneer Snoeren. Ja. Dat is dubbelzijdig.
Ja, dankjewel, voorzitter. De ja-mitshouding is natuurlijk in de commissie ook al een aantal keren aan de orde geweest in meer of mindere mate. En het past wel helemaal ook in de geest van het coalitieakkoord wat we hebben gesloten, waarbij we heel nadrukkelijk hebben aangegeven van we willen graag zaken mogelijk maken. En natuurlijk, mevrouw Schildkamp, gelden en regels. Hè? De structuurvisie, bestemmingsplannen, u heeft ze ook al geduid. Maar u weet net zo goed als ik, en daar was vanavond ook weer een voorbeeld van, dat we bestemmingsplannen kunnen wijzigen. Hè? Dat we een structuurvisie, hè, waarvan de herijking in ieder geval ook op de agenda staat in deze periode, dat we daar ook wijzigingen in kunnen aanbrengen. En daarbij geldt altijd, en daar heeft de burgemeester net ook al iets over gezegd, van het gaat wel altijd om een totaal belangenafweging. Dus je kunt dingen mogelijk maken, hè, dat is het ja-mits-principe, maar dat mits duidt wel degelijk op de regels en de afspraken die we in deze raad gemaakt hebben. En op het moment dat het gaat om de veranderingen van die regels, en of dat nou een initiatief ligt vanuit onze inwoners of bij een bedrijf of vanuit het college, dan bent u altijd aan zet om te zeggen van we gaan die regels wel of niet wijzigen. Dat is de handelswijze die we met dat ja-mits bedoelen.
Dank u wel. Burgemeester, bent u intussen al in staat om iets over motie 3 te zeggen of doet u dat in tweede termijn?
Ja, tweede termijn?
Dat doet u in tweede termijn. Prima. Ga ik over naar de tweede termijn. Wie wenst er in de tweede termijn nog het woord? Ik ga in ieder geval even het rijtje af van de eerste termijn. Ik voeg daar mevrouw van de VVD aan toe. Dat moet ik achterna. Zo, ja, ik wist het wel hoor. Nog anderen? U heeft nog 33 seconden. Dat was het. Dan is het woord aan de heer Bamberg. Nee, u hoeft meer. Meneer Horst. U hoeft ook niet meer. Mevrouw Schildkamp. Tweede termijn. Nee. Meneer Troost. Tweede termijn. 33 seconden.
Zal snel zijn.
Dank u wel. Meneer de voorzitter. Waarom twee moties? Waarom deze hartstocht? Omdat Jos Scholman 10 jaar aannemersactiviteiten zonder vergunning kon doen. Omdat er 10 jaar niet naar Tink is omgekeken. Over asbestperikelen zal ik niet praten. De dakconstructie van de waterleden ook niet. Lekkages en scheuren in de parkeerkelder. Brandveiligheid, het theater De Kom. Te trage aanleg veiligheidsvoorzieningen, stadhuis en parkeerkelder. De heipalen onder theater De Kom. De brandveiligheid en hulpverlening van de Geinse Hof. Heien bij de toonladder, enzovoort.
Enzovoort. Nou, dat is nog 2 seconden over. Ja. Meneer Verhaar.
Dank u wel, voorzitter. Beleidsvrijheid hebben. Ja, ik vind het wel een leuk woord eigenlijk. Ten koste van wat? Als het kalf verdronken is, dan dempen we de put. En ik snap vooral de opmerking niet. Vooraf controleren levert meer incidenten op. Het lijkt mij juist dat als we vooraf controleren en de papieren en de vergunningaanvragen goed nakijken, dat juist minder incidenten moet opleveren. Wat gaan we zo meteen doen als we inderdaad een schadegeval hebben waar mensen gewond raken, mensen arbeidsongeschikt raken, omdat er vooraf niet goed nagekeken is? Hoe gaan we dat uitleggen aan onze samenleving? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Soetbali.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA verwees in de eerste termijn al op onze liberale insteek. Dus mijn bijdrage zal geen verrassing zijn. De VVD kan zich vinden in de lijn van het voorgestelde beleidsstuk. De ja-mits-insteek bij vergunningverlening is overeenkomstig het coalitieakkoord, waarin het minder bureaucratisch te werk gaan, de deregulering en het stimuleren van lokale initiatieven duidelijk staat opgenomen. Tevens is de ja-mits-benadering overeenkomstig het liberale gedachtegoed van de VVD en het landelijk beleid. Volgens ons dienen bestaande regels te worden gehandhaafd, maar moet er ook worden gekeken naar hoe deze regels hanteerbaar zijn voor de inwoners. Door in de voorfase van de vergunningverlening helder en duidelijk te zijn in de gestelde criteria, voorkom je heel wat handhavingsproblemen achteraf. De VVD vindt dat er bij overtredingen binnen de huidige regels gezocht moet worden naar oplossingen. Meer regels wil namelijk niet zeggen dat het beleid duidelijker wordt. Toezicht en handhavingsbeleid blijft altijd noodzakelijk en voor de VVD is dit voldoende verdiscorteerd in de manier waarop dit in de beleidsnota is vertaald in de vorm van risicoanalyse.
Prima, dat was een punt. Meneer Verhaar. Ja.
Jammer. Ik wil graag doorgaan.
Dank u wel, voorzitter. Meer regels leidt niet tot meer duidelijkheid?
Nee.
Ergens uit?
Omdat je niet aan elke regels maar kan toetsen. Dat kan juist tot opstopping en juist moeilijker doorgang laten. Even kijken, ik moet even goed vertalen. Juist geeft dat de lokale inwoners minder ruimte om initiatieven te ontwikkelen. En dat willen we juist stimuleren. En we vinden dat we de kaders die nu worden gesteld voldoende duidelijk en helder zijn. We stellen vooraf duidelijke regels en we geven mensen de kans. We gaan niet op elk regeltje toetsen, want die ruimte is er niet. En willen we ook niet. Dat geeft alleen maar meer bureaucratie.
Dus als ik het goed begrijp, als er iemand een bedrijf wil beginnen in een of dichtbij een woongebied waarbij uitstoot van geuremissie of gevaarlijke stoffen blijkt en er moet later op gecontroleerd worden, dan is het al bedrijf in gebruik. En dan gaan we het niet meer stoppen.
Sorry, u heeft het op dusdanige uitzonderlijke situaties. Daar gaat het, wordt het in de voorfase wordt dat al duidelijk, komt dat al duidelijk naar voren dat hier milieuverordeningen worden overtreden. Dus we zullen, er zal echt niet zo laat worden gereageerd.
Voorzitter.
En dit zijn trouwens kaders, hè? De uitvoeringsnotitie moet nog komen.
Voorzitter, voor de milieuvergunning heb je vaak een minimum en een maximum verhouding. Voor de omgevingsvergunning niet. Maar dat betekent dus wel dat iemand kan beginnen. En als later blijkt dat hij dan een vergunning moet aanvragen, dan hebben we een probleem. Want dan zit hij er al.
Mevrouw Schutbani.
Ja. Ja, ik wil daar op zich later wel op terugkomen. Maar volgens mij is het... Ja, als het dan zo is en het blijkt dus een overtreding te zijn... Ja, dan grijpen we in. We laten dan die situatie niet staan.
Betekent dat dan, voorzitter, en het is de laatste keer... dat we dan dat bedrijf gaan beëindigen?
Ik weet niet over welke concrete situatie het nu heeft. Dus de casus moet mij dan eerst duidelijk zijn... voordat ik dan daarop een antwoord kan geven. Maar als u zegt dat iemand met een gedraging kan beginnen... waaruit later blijkt dat dat niet gewenst is... waardoor we moet worden gehandhaafd... dan zullen we dat ook echt doen, handhaven. En uit deze beleidsnotitie, uit de kaders zoals die nu staan, blijkt niet dat we dat niet zullen doen. En ik vind dat we dan wel moeten kijken naar wat we nu aan onze raad worden gevraagd. En dat is het vaststellen van de visie en de kader. En niet de uitvoeringsnotitie zelf. Ben ik zo duidelijk?
U heeft nog steeds het woord, mevrouw Schutbani. Ja.
De VVD zal dan ook akkoord gaan met de door de college voorgestelde visie in het kader van de beleidsnota. En ik wilde ook graag reageren op de twee moties van de VSP. De eerste motie in zaak het uitgangspunt kaderwet WABO 2010, omtrent de toetsing. De VVD zal deze motie niet steunen, want voor de VVD is 100% controletoetsing aan de gehele kaderwet WABO 2010... bij elke omgevingsvergunningsaanvraag, gezien de huidige budgetten en doelstellingen van het coalitieakkoord, te weten het stimuleren van lokale initiatieven, onverantwoord. Er is een budget om handhavingstaken te kunnen uitvoeren en middels risicoanalyse kunnen gevaren er worden uitgehaald. Door aan de voorkant van omgevingsvergunningsaanvraag heldere duidelijke criteria te stellen en mee te denken met de aanvrager, voorkomt men heel wat toetsings- en handhavingsproblemen achteraf. Dit wordt ook in de beleidsnota aangegeven. En de gemeente voldoet met deze nota dan ook aan de gestelde kwaliteitscriteria. En voor de VVD is deze motie dan ook overbodig. Met betrekking tot de openingstijden buiten kantooruren van de handhaving en stadstoezicht... vraagt de VVD aan de wethouder eigenlijk hoe de situatie nu is. Is het echt zo dat deze stadstoezicht buiten kantooruren niet open is en niet bereikbaar is? Want afhankelijk van dat antwoord zullen wij al dan niet deze motie steunen. Ja.
Dank u wel. Ik kijk naar de kant van het college, de burgemeester. Ja.
Voorzitter, zijn er een paar punten. Misschien naar de heer Verhaan, die op duidelijk bent geweest, zegt vooraf controleren. Dat doe je altijd achteraf. Maar de opmerking van als je alle regels altijd precies gaat uitvoeren, dan kom je ook tegen dat er een heleboel van die regels in dat domein soms tegenstrijdig zijn. En daar bedoelde ik op dat je dan conflicten krijgt. Ik heb wat korter de bocht geformuleerd. En dat als je niet oplet, je in een situatie komt dat er helemaal niks meer kan. Ik kom bijna wekelijks situaties tegen waar in het grijze gebied de afweging gemaakt moet worden. Moet je nu ingrijpen of moet je nu niet ingrijpen? Want u doet voorkomen dat het is goed of fout. Maar in dit domein is heel veel, ook in het grijze gebied. En we hebben de raadsinformatieavond daarvoor gebruikt om dat duidelijk te maken. U heeft toen gezien hoe moeilijk de keuzes waren die we soms gemaakt moesten worden. Dat heeft u zelf kunnen ervaren. En daarmee wordt het heel ingewikkeld als je dat op die manier gaat doen. En het debatje wat u nu net had met mevrouw Schutbani ging over van ja, dan kom je met een heel extreem voorbeeld. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over hele kleine activiteiten die helemaal geen schade in de omgeving opleveren. Die initiatiefnemers heel graag willen. En waar buren dan soms van zeggen, ja, kan dat nou wel volgens de regels? En dan moet je gaan wegen. En dan moet je kijken, is het proportioneel, hoe je ermee omgaat.
Meneer Verhaar.
Voorzitter, ik snap best dat wat u zegt dat over het later ingrijpen. Maar als je niet hoeft in te grijpen, als je vooraf de kaders goed stelt, waardoor je dus later niet hoeft in te grijpen, is dat een verbetering voor de woonomgeving, voor iedereen. Dus nu beter controleren en beter beheersen voorkomt dat we later veel meer bezwaren krijgen van omwonenden om vervolgens weer te moeten gaan handhaven. Hoe ziet u dat?
Ja, dat... Kijk, als we te maken hebben met alleen maar initiatiefnemers die zich precies aan een goede vergunning aanvraag en een goede vergunningverlening houden, dan heeft u helemaal gelijk. Maar waar gaat het in de praktijk vaak mis? Dat iemand wel de goede vergunning heeft en die voor een heel deel helemaal uitvoert, maar in de uitvoering dan net een beetje van afwijkt. En dat zie je dan. En we hebben niet bij iedere, bij al die activiteiten hebben we niet overal een mannetje of een vrouwtje staan die dat de hele dag staat te controleren. En dat is de realiteit. Als iedereen zich precies aan de vergunningsvoorwaarden houdt, dan was de wereld heel mooi. En dan hadden we geen toezichthouders nodig, want we hadden de vergunning verleend en iedereen bouwt volgens de vergunning en dan was het allemaal prima. Dan had ik geen handhavers nodig. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Helaas. Dan de motie nog over de omgevingsrecht. Die heb ik al aangegeven. Ja, die schiet te ver door. Die is niet proportioneel. We maken daar de hele goede afweging bij. Maar er is nog een ander element dat je zegt van nou, we willen als raad dat uitvoeringsbesluit vaststellen, of in ieder geval daarbij betrokken zijn, maar de wet schrijft expliciet voor dat u de kaders vaststelt met deze beleidsnota en dat het college de verantwoordelijkheid is om de het uitvoeringsbesluit vast te stellen. Dat sturen we aan u toe, dus daar kunt u ons wel controleren of we dat binnen de kaders doen. En als we dat niet doen, kunt u ons daar verantwoording roepen. Maar ik zou ook heel erg hechten aan die werkwijze en om die reden zou ik ook de motie ontraden. Dan de motie over de bereikbaarheid. Als je naar het verzoek kijkt, gaat het over calamiteit en ongevallen. En hoe werkt het in de praktijk? Calamiteit en ongevallen gaan over het algemeen via de politie, hulpdiensten en dergelijke. Voor die diensten en via de meldkamer zijn wij bereikbaar. Dat er afgelopen week een keer een incident is geweest, wat nu uitgezocht wordt hoe dat precies gekomen is, dat die bereikbaarheid er niet was. Maar die bereikbaarheid is er voor die altijd. Waar het in de praktijk om gaat, of waar u naar vraagt als naar deze motie kijkt, is dat, gaan we dat voor de inwoners ook regelen. Voor de inwoners hebben we het geregeld dat ze dat via een internetmelding kunnen doen. En in de praktijk zien we dat vrijwel al die meldingen van burgers meldingen zijn die niet urgent zijn, die geen calamiteit zijn. Want als het een calamiteit is, dan zijn onze hulpverleningsdiensten meestal als eerste gewaarschuwd. En via de hulpverleningsdiensten worden gemeenten gewaarschuwd. Ik wil wel nog eens kijken op welke wijze we voor die burgers daar nog verder verbetering kunnen brengen. Maar daar zit ook altijd een kostenplaatje aan. Dat zeg ik dan daarbij. Maar ik zou de motie zoals die nu is in die zin zeggen van nou, ik wil hem eigenlijk ontraden. Want voor de hulpverleningsdiensten is het eigenlijk allemaal goed geregeld. Dat werkt. Troost. Ja.
Ik vind het leuk als de burgemeester even uitpraat.
En voor de inwoners van die begrijp wilde ik dan zeggen, zien we dat de meldingen die nu komen niet urgent zijn. Dus op het moment dat die niet urgent zijn, dan kan dat ook wachten tot een volgende ochtend of een maandag na het weekend. En ja, daar hebben we eigenlijk over het algemeen geklacht over. Maar ik wil er wel nog eens een keer kijken met de dienst of daar nog iets voor te bedenken is dat dan nog ietsjes beter kan.
Meneer de voorzitter,
nee, dank nee, nee. Ik wacht nou even tot de burgemeester echt is uitgesproken. U bent uitspraak. Nou, als het u belieft, meneer Troost. Ja.
Meneer de voorzitter, ik ben u even dankbaar. Het gaat natuurlijk juist om dat telefonische gedeelte wat er niet is. En het is heel makkelijk om achteraf te constateren dat het zus of zo is. Maar als iemand in paniek is, dan is hij niet voor zijn lol in paniek. En dat hij volgens de regels achteraf niet in paniek is, dat weet die persoon niet die in paniek is. En ik ben het met mijn buurman hier eens, dat was over het vorige stuk, die zei, hoe beter je het van tevoren afhecht en neerlegt, ook op een manier dat iedereen weet hoe je ermee om moet gaan en hoe je moet handelen, hoe minder problemen je daarna hebt.
Dat is het enige wat ik daar aan toe wil voegen.
Dank u. Heeft u daar nog een reactie op?
Ja, ik weet niet waar de reactie op... Als het gaat over de telefonische bereikbaarheid... dan zie ik daar dat, dat veelal geen... Want als mensen dat in de weekend zullen melden... en er is geen noodzaak en geen urgentie en geen calamiteit... dan zullen we ook op dat moment zeggen... van, nou, dan gaan wij op de eerste werkdag daarmee aan de slag. En al die andere dingen komen veelal via de politie... en de hulpverleningsdiensten bij ons. En dan zijn wij gewoon in charge.
Oké, meneer Verhaak.
Voorzitter. Een melding via internet, dan moet de database op internet wel kloppen. En ik weet uit betrouwbare bron dat de Taluutweg in Nieuwegein niet op internet staat. Dit is al eerder gemeld, dus wanneer gaat dit gerepareerd worden? En kunnen we ervan uitgaan dan dat die database ook voor alle nieuwe wegen up-to-date gehouden wordt? Zodat als er een melding gedaan wordt via internet, dat dat ook kan.
Burgemeester.
Ja, voorzitter, dat is zo gedetailleerd, daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven.
Nee, prima. Mevrouw Soetbari.
Dank u wel, voorzitter. U gaf net aan dat het heel veel kost om de bereikbaarheid te verbeteren. Zegt u dan daarmee dat het doel de middelen niet heiligt? Wat kunnen we doen dat er sneller op calamiteiten wordt gereageerd?
Ik heb niet gezegd dat het heel veel kost. Ik heb alleen gezegd dat er een kostenplaatje aanhangt. Ik weet niet hoe groot dat is. Dus ik weet niet of het heel veel is of heel weinig is. Maar het zal een belasting zijn van die ambtelijke organisatie. Het zijn extra piketdiensten die geregeld moeten gaan worden. Ik wil nog wel eens een keer de analyse maken of alle calamiteiten en incidenten die heel vaak via de politie gewoon buiten kantooruren binnenkomen. Want dat is toch, als mensen paniek zijn, het eerste nummer wat ze bellen. En dan worden onze diensten ook ingeschakeld. Of daar nog echt een probleem is wat verder opgelost moet worden of niet. Dat wil ik nog wel eens onderzoeken en bekijken. Maar om nu te zeggen dat we dit moeten gaan doen... en we krijgen op allerlei momenten meldingen... die ook op een ander moment gemeld kunnen worden. Want een vuilniszak die op straat ligt en waar een melding van is... als die zondag 's nachts om 2 uur komt, dan gaan we er echt niks mee doen. Die kan ook op maandagmorgen om 9 uur opgepakt worden.
Oké. Ja, mevrouw. U was klaar? Ja. U was klaar met uw interruptie, mevrouw Subbani?
Ja, ja, prima. Okay.
Meneer Troost.
Nou, melding over een straatverlichting om 2 uur 's nachts lijkt me geen calamiteit. Maar ik zou u aan willen moedigen om dat onderzoek te doen. We hebben wel geld over voor de zondagsopening. Ik denk dat dit minstens net zo belangrijk is. Of misschien nog wel veel belangrijker.
Dank u wel.
Ja, onderzoek toegezegd, maar ja. Daarmee is de motie wat mij betreft nu niet relevant.
Nee. Prima. Dank u. Wethouder Snoeren nog? Nee? Prima. Dan zijn wij klaar. Goed, dan sluit ik de beraadslagingen af en dan gaan wij over naar stemming. We hebben 2 moties en een voorstel. We beginnen met het in stemming brengen van het voorstel. Wenst iemand nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over tot stemming. Wie is voor het voorstel? Wie is daar voor? 4 leden van D66, 5 leden van de VVD-fractie, 3 van de PvdA, 2 van GroenLinks, 2 van de ChristenUnie, 5 van de SP en 3 van het CDA en mevrouw Bactali van Nieuwegein. Wie is daarop tegen? Dat is de fractie van de VSP met 3 leden en de fractie van Ieders Belang met 5 leden. Dan tel ik dat er 8 leden tegen zijn en 25 leden voor zijn, waarmee het voorstel is aangenomen. Gaan we over naar motie 2. Dat is de motie, ook maar even kort gezegd, van de 100%-controle. Wil daar nog iemand een stemverklaring op afleggen? Ik zie de heer Bamberg. Meneer Bamberg.
Ja, graag. Ik heb daar niks meer over kunnen zeggen. Zo mooi als mevrouw Soetbali kan ik het niet meer verwoorden. Maar daar zijn we het wel mee eens. De burgemeester geeft aan, ik heb voldoende budget. Dit is veilig en als ik meer geld nodig heb wegens andere prioriteiten, dan hoort het me wel. En daar kunnen wij mee leven, dus stemmen we tegen de motie.
Prima, dank u wel. Geen andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Dan gaan we over tot stemming. Wie is voor deze motie? Wie is daarvoor? Ik zie Ieders Belang met 5 stemmen en de VSP met 3 stemmen. Wie is daar tegen? Als ik rondkijk, zijn dat dezelfde partijen waarmee ik constateer dat de motie met 8 stemmen tegen 25 stemmen is verworpen. Gaan we over naar motie 3. Dat is de motie van de bereikbaarheid. Wens een van de leden nog een stemverklaring af te leggen. Ik zie mevrouw Blom en mevrouw Soetbali en meneer Bamberg. Mevrouw Blom. Mevrouw Blom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij gaan deze motie blijven steunen, omdat wij de signaalfunctie daarvan belangrijk vinden. En dus ook inderdaad blij zijn dat de burgemeester heeft aangegeven dat hij naar het aspect van de bereikbaarheid nog verder wil kijken. Dus in dat kader blijven wij onze steun natuurlijk geven aan deze motie die we mede indienen.
Dank u wel, mevrouw Soudani.
Dank u wel, voorzitter. Wij gaan tegen deze motie stemmen. Maar juist ook om die reden die mevrouw Blom net aangaf. Omdat de burgemeester een toezegging heeft gedaan dat hij de aspecten van bereikbaarheid nader zal bekijken. En we wachten eerst even af wat daaruit komt. En dan dus in dat kader zullen we nu tegen deze motie stemmen.
Dank u wel, meneer Bamberg.
Nou, kan ik me weer bij mevrouw Soelis-Bali aansluiten om dezelfde reden. We wachten de ontwikkelingen van de burgemeester even af. Dus het blijft wel boven de markt hangen. Maar daarmee hoeven we nu niet voor de motie te stemmen. Dank u.
Dank u wel. Gaan wij over tot stemming. Wie is voor deze motie? Wie is daarvoor? Ik zie 5 leden van ieders belang. 3 leden van het CDA en 3 leden van de VSP. Wie is daar tegen? Als ik rondkijk, zijn dat de overige leden van de raad, kom ik tot de conclusie dat 11 leden voor zijn. 11 leden voor en 22 tegen, waarmee de motie is verworpen. En hebben wij agendapunt 9 afgerond en gaan wij over naar de behandeling van agendapunt 10. Dat is het